Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 89, de versen 16 en 19. 89ste psalm, vers 16 en 19. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. En het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. 16 en 19 van Psalm 89.
Thank you.
Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting zingen we uit Psalm 23, vers 2, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Psalm 23, het tweede vers. Daarna lezen we uit de schrift en de schriftlezing is deze avond uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het tweede hoofdstuk. We noemen nu Hebreeën 2 als schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 23, het tweede vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? De welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens? Dat ge zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt. Ge hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en ge hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende, ik zal u naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is zij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. In verband met de prediking over een gedeelte van de Heidelberger Catechismus kunt u de tekst voor de prediking vinden in dit hoofdstuk, namelijk Hebreeën 2 en daarvan de versen 14 en 15. Hebreeën 2 vers 14 en 15, waar het woord van God en onze tekst luidt: overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Tot zover de woorden van onze tekst en het gedeelte van de catechismus dat hierbij aansluit en dat vanavond aan de beurt is om behandeld te worden, vindt u in zondag 16, de vragen en antwoorden 40 tot en met 42. Zondag 16, vragen en antwoorden 40, 41 en 42. Dan wordt de vraag gesteld: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. En tenslotte vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het antwoord luidt: onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van onze zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Op deze zondag na Pasen, Heere, mogen wij nog een terugblik hebben samen op het lijdensevangelie. Vanuit uw woord en vanuit ons oude leerboek. En dat is goed. Want het lijden van de Heere Jezus Christus heeft niet slechts betekenis voor een bepaalde periode van het jaar. Maar het lijden van de Heere Jezus Christus is noodzakelijk voor ons iedere dag en ieder ogenblik van ons leven. En daarom is het goed buiten die periode dat wij er naar de orde van het kerkelijke jaar bij stilstaan, ook op andere wijze herinnerd te worden aan het bloed, aan het lijden, aan het sterven, aan de begrafenis van hem die zichzelf gegeven heeft. Maar wat we in de lijdensweken zo vaak gezegd hebben, dat is ook nu nog volledig geldig. Wie kan dat lijden van de Heere Jezus, zijn sterven en zijn graflegging, op de juiste wijze verstaan? Daar zijn onze kleine harten en verstanden te beperkt voor. Daar is bovenal de blindheid die het gevolg is van de zonde, die het ons onmogelijk maakt om uw lijden recht te betrachten. En daarom bidden we aan het begin van deze dienst, o gezegende koning, wil u door uw heilige geest onze ogen en onze harten, onze oren en ons binnenste openen, opdat uw woord in mag dringen en in mag dalen. Wil u ons een stem geven om te spreken en de bediening van uw geest, om het lijdensevangelie recht te verkondigen en te vertolken vanavond, en dat we uit het woord en uit de belijdenis oude en nieuwe schatten mogen putten. Maar wil u ook bij het luisteren alles wat een hindernis vormt en alles wat de loop van uw woord in de weg staat genadig wegnemen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat we luisteren mogen. En niet alleen luisteren, maar dat uw woord ook door mag dringen tot in het diepst van ons hart. En u smeken wij, Heere, wil u het woord gebruiken, o geef, dat mensen die zorgeloos voor eigen rekening voortleven, wakker geschud mogen worden. Dat mensen die tobben met geestelijke vragen en op wier hart de vraag brandt, hoe kom ik met God verzoend, niet mogen rusten, maar mogen luisteren naar het woord en geef u hen vanuit het woord dan onderwijs. Laat het duidelijk mogen worden dat de offers die zij brengen en de tranen die zij plengen nooit kunnen voldoen, maar dat zij het bloed en het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus nodig hebben. Geef, Heere, dat ook uw kinderen daarbij mogen leven. En wil u geven dat wanneer het ook vanavond vanuit dit lijdensevangelie gaat over de praktijk van de godzaligheid, over het sterven aan onszelf en het afsterven aan de zonde, dat die dingen voor uw kinderen helder en duidelijk mogen zijn. En niet alleen maar duidelijk mogen zijn als een waarheid waarmee ze instemmen met hun hoofd, maar dat het ook de praktijk van hun leven mag zijn. En wil u geven, Heere, dat de zonde veel verdriet doet bij uw kinderen. En dat de zonde nooit meer makkelijk bedreven mag worden. Want wanneer er misschien van verre of wat dichterbij zicht is op dat verzoenende en betalende lijden van de Heere Jezus Christus, en als het misschien door het geloof hebben mogen leren dat onze zonde bedekt, vergeven zijn in zijn bloed, er is niets zo zwaar dan betaalde zonde te bedrijven en dan weet te hebben van de verzoening en toch tegen uw liefde en tegen uw recht te overtreden. Heere, maak het tot een groot verdriet en leer zo uw kinderen sterven aan zichzelf vanuit hem die gestorven is. Wil u ons ook stilzetten vanavond bij de realiteit van de dood? Want als Jezus sterven moest, is dat ook voor ons een aanwijzing en een herinnering van Gods wegen, dat ons leven een einde heeft, dat wij broze mensen zijn. En Heere, zet ons dan stil bij die geweldige vraag, die ook in het licht van woord en belijdenis klemt vanavond. Hoe wij niet alleen getroost zouden leven, maar ook zalig zouden sterven. O, wil u ons daarop richten vanuit dit heilig evangelie. Wil u met de hele gemeente zijn. wil u ieder gedenken. Wees met allen die het moeilijk hebben. We dragen hen opnieuw aan u op. En we bidden, Heer, of ze ervaren mogen dat wat we uit dit diepe hoofdstuk gelezen hebben, dat gij, o Heere Jezus Christus, een medelijdende hoge priester zijt, die in alle dingen aan de broederen gelijk geworden bent, om medelijden te kunnen hebben. Heere, wil dat geven. Wil uw naam vanavond erkennen dat zuster Van Wezel van Sliedrecht na een periode van ziekte en ziekenhuisopname weer in de kerk mag zijn. Past ons om ook openlijk uw naam daarvoor dank te zeggen. Heere, wil u, wat haar gezondheid betreft, haar beschermen en sterken. Maar vooral wil u die genade, die ook zij nodig heeft, zoals wij die allen nodig hebben, aan haar geven. En gedenk haar en al degenen die rondom haar staan, in uw goddelijke gunst en ontferming. Wees u, Heere, met ons allen. Denk aan ons als gemeente. Wil u onder ons wonen en werken met uw geest, krachtig, onwederstandelijk. En laat het zo mogen zijn dat uw woord vrucht mag dragen onder ons, Heere. Dat het niet zo mag zijn dat het woord langs ons heen mag gaan of een ogenblik beroering mag brengen in ons binnenste. Maar dat er vruchten van geloof en bekering zichtbaar mogen worden. Wil u zijn met de kerken? Wil u onze kerken gedenken? Wil u allen die het woord mogen bedienen, ook op deze zondagavond, de genade geven om dat woord op de juiste wijze te bedienen en de geestesbediening schenken, opdat het mag zijn in betoning van geest en van kracht? Wil u onze kerken met alle dingen die daar zorg geven en spanningen die ons ook als kerken niet voorbij gaan, samenbinden onder uw woord? Doe ons bukken voor u en wederkeren tot u. Wil u, Heere, ook in kerkelijk Nederland, bij alle verbrokkeling en bij alle afkalving die er kerkelijk gesproken is, uw koninkrijk uitbreiden. Zegen ons land en volk. Zegen onze koningin, haar gezin en familie. Heel in het bijzonder, nu we deze komende week, weliswaar niet op haar verjaardag, maar toch op een heel gedenkwaardige dag Koninginnedag hopen te vieren. Laat het vooral ook een dag van gebed zijn voor ons Oranjehuis en voor Nederland. Heere, Heere, keer weder tot Nederland. Ook al hebben wij van het koninklijk huis tot de onderdanen toe u verlaten. Ook al zijn er blinkende zonden die tot de hemel roepen. Ook al is de bodem van Nederland getergd door de ongerechtigheden. Wil u, Heere, niet met ons doen naar onze nationale zonde en schuld. Want dan zou u ons weg moeten vagen van voor uw heilige ogen. Maar wil u ondanks alle ongerechtigheid in de maatschappij en in de politiek en in de kerk en in ons eigen leven in toorn des ontfermens gedenken. En wil u in ons land en volk waarachtige bekering geven. Heere, geef het ons. Niet omdat wij het verdienen, maar enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 69, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. Psalm 69, vers 2 en vers 3. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, het zesde vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, we zouden kunnen zeggen dat vooral na de Tweede Wereldoorlog de visie op de dood in onze samenleving heel erg is veranderd. Nee, niet hierin dat de mensen de dood niet meer erg vinden. Dat is natuurlijk gebleven. De dood is altijd iets verschrikkelijks geweest. En dat is het ook voor velen vandaag nog. Maar weet u, wat wel veranderd is, is dat wij in heel het tijdsgevoel van onze dagen bijna volstrekt geen oog meer hebben voor het feit dat de dood een gericht is. Een godsgericht. In de wereldse wetenschap is ons al lang wijs gemaakt dat de dood een natuurproces is. Zoals in de herfst de bladeren van de bomen vallen, zo moet een mens meestal als hij oud is, soms als hij wat jonger is, nu eenmaal ook sterven. En de theologen die zo graag naar de wetenschap luisteren, ze zijn sinds de jaren 60 steeds meer als in koor gaan zingen dat die oude woorden uit de schrift, dat de dood het loon op de zonde is, de bezoldiging der zonde, dat die vandaag niet meer landen bij de mensen. En steeds meer mensen zijn gaan geloven, de dood is dan wel erg, maar het hoort nu eenmaal bij het leven. Onafwendbaar. Maar dat God bij elk sterven spreekt en dat bij iedere begrafenis zichtbaar wordt wat aan het begin van de Bijbel al gezegd is, ten dagen als ge daarvan eet zult ge de dood sterven, dat leeft in onze maatschappij niet meer. Die gedachte lijkt bij velen gestorven. En vandaar dat je het merkwaardige krijgt dat de moderne mens aan de ene kant toch wat bang is voor de dood, en de dood het liefst wat weg wil drukken uit zijn gezichtskring, en aan de andere kant dat diezelfde moderne mens toch nog heel makkelijk blijkt te denken over de dood. Nu ja, de dood hoort nu eenmaal bij het leven. Vreemd is dat. En toch ook weer niet vreemd. Want wanneer we het woord van God verlaten en wat de Heere zelf in zijn heilige getuigenis zegt aan de kant schuiven, dan kun je niet anders verwachten. Maar vanavond worden we geroepen om de dood in zijn ware gedaante te zien. Niet in de mistige versluieringen die de moderne mens eromheen gehangen heeft, maar in zijn echte Bijbelse gedaante. En dat gebeurt vanavond wanneer we stilstaan bij de dood van Christus. En we letten vanuit onze catechismus en vanuit het woord van onze tekst op drie aspecten. Allereerst op de noodzaak van de dood van Christus. Dat vindt u in vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? In de tweede plaats de werkelijkheid van de dood van Christus. Hij is waarachtig gestorven, zo lezen we in antwoord 41. En tenslotte de vrucht van de dood van Christus. Onze dood, mag de gelovige zeggen, is geen betaling voor de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven. De dood van Christus. Dat is het thema. In de eerste plaats de noodzaak van de dood van Christus. In de tweede plaats de werkelijkheid van de dood van Christus. En in de derde plaats de vrucht van de dood van Christus. Het is misschien niet overbodig dat we elkaar nog even in herinnering roepen dat dit stuk uit onze Heidelberger catechismus bezig is met de uitleg van de 12 artikelen van het geloof. En we zijn toegekomen aan dat laatste stuk van de vernedering van de Heer Jezus. We lezen in de 12 artikelen dat hij geboren is uit de maagd Maria, dat hij geleden heeft, dat hij gekruisigd is, gestorven en begraven. Nou, dan zou je bij de woorden gekruisigd en gestorven natuurlijk de vraag kunnen stellen, is dat eigenlijk niet overbodig? Dat daar aan het woord gekruisigd ook nog het woordje gestorven wordt toegevoegd. Met het woord gekruisigd duid je toch al aan dat Jezus Christus aan het kruis gehecht is en ook aan dat kruis gestorven is. Inderdaad, gemeente, de woorden gekruisigd en gestorven zijn ten nauwste op elkaar betrokken. Je zou kunnen zeggen, het zijn twee keerzijden van dezelfde zaak. Maar het is toch goed dat de 12 artikelen en de catechismus in het voetspoor van die 12 artikelen apart aandacht vragen voor het feit dat de Heer Jezus gestorven is. Want bij het woord gekruisigd, we hebben het gezien de vorige keer, ligt de nadruk hierop dat Jezus Christus een gevloekte dood gestorven is, want de kruisdood was van God vervloekt. Maar bij het woordje gestorven ligt de nadruk ergens anders. Wat dan? Onze catechismus stelt het zo aan de orde. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Moeten. Dat valt hier op. Dat moest dus van wie? Ja, zegt iemand misschien, dat moest van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat moest van de verhitte massa's die het uitschreeuwden, kruist hem, kruist hem. Ja, maar toch is dat niet de diepste reden geweest. In het evangelie en zelfs in het boek van de handelingen, in de eerste prediking van de apostelen, vindt u het herhaaldelijk onderstreept, dat de Heere Jezus moest lijden omdat dat de bedoeling van God was. Het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God dat Jezus Christus moest lijden. Zo zegt Petrus in zijn Pinksterpreek. Het zijn dus niet slechts menselijke motieven geweest die Jezus Christus aan het kruishout brachten. Nee, het diepste motief ligt bij God. De diepste oorzaak ligt in de eeuwigheid. God had het zo besloten. God heeft het zo gewild. Kijk, en als we dat met elkaar vanuit het woord en vanuit de belijdenis onderstrepen, dan wordt het antwoord op die 40ste vraag ook duidelijk. Want dan zien we in de lijdensweg en in het stervensmoment van de Heere Jezus niet slechts een samenloop van omstandigheden. Dan zien we bij het kruis niet alleen maar mensen die daar in stilte staan te wachten of soms schimpend spotten. Kom af van het kruis. Maar dan zien we achter het middelste kruis op Golgotha's heuvel God. In zijn heilig recht en in zijn onkreukbare trouw. Want dat is de reden, zo zegt onze catechismus, waarom Jezus moest sterven. Dat had alles te maken met Gods recht en met Gods waarheid. Hij moest sterven, zo staat hier, vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Want volgens die gerechtigheid en die waarheid van God kon voor de zonde niet anders betaald worden dan door de dood van Gods Zoon. Hoe zit dat eigenlijk? Met die gerechtigheid en die waarheid van God? Wel, dan moeten we dit goed vasthouden dat God gezegd had. dat wanneer de zonde in deze wereld zou binnendringen, wanneer wij mensen zondaar zouden worden, dat de zonde zijn loon met zich meebrengt. Het loon op de zonde is de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23. En tegen Adam en Eva was het in den beginne al gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, dat is van die verboden vrucht, weet u wel, in het paradijs, zult gij de dood sterven. Dat stond vast. Dat had God gezegd en dat wordt bij herhaling in de Bijbel aan ons voorgehouden. En als God dan nu die zondige mens die op deze wereld leeft, niet zou straffen met de dood. Ja, dan zou God niet rechtvaardig zijn. En dan zou hij ook niet trouw zijn aan zijn eigen woord. Dan zou zijn eigen woord niet waarachtig zijn. Voelt u het nu? Als God een mens die gezondigd had vrij uit liet gaan, dan zou die mens de gerechtigheid van God geschonden hebben. En er zou een vlek liggen op het heilig recht van God. En dan zou dat woord van God niet waar gebleken zijn. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Die mens moest dus sterven. Adam moest sterven. U moet sterven. Ik moet sterven. Iedere zondaar moet sterven. Omdat Gods heilig recht dat eist. En omdat de waarheid van zijn woord dat heeft vastgelegd. Maar nu is het de Heere Jezus Christus. Die de plaats van zondaren wil innemen. En die in de plaats van zondaren aan alle eisen van Gods recht en van Gods waarheid en van Gods heiligheid gaat voldoen. Daarom moet hij lijden, straf lijden. Daarom moet hij ook sterven. Want als hij wel geleden had en wel aan het kruis gehangen had, maar niet gestorven was, dan had hij de volle straf niet gedragen. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat was de volle straf. En die volle straf moest Jezus dragen. Wilde hij boeten en betalen in de plaats van zondaar. Begrijpt u het? Daarom is dat stervensmoment. Daarom is dat overgeven van zijn levensgeest in de hand van zijn vader zo belangrijk. Als Jezus niet gestorven was, was de volle prijs niet betaald. Laten we daar een moment bij stilstaan. En dan niet alleen naar de Heer Jezus Christus zien zoals hij ons in woord en belijdenis getekend wordt, maar ook naar onszelf. We worden er weer aan herinnerd, gemeente, hoe ernstig God de zonde rekent. Tot de laatste penning toe, tot de laatste stuiver, moest voor de zonde betaald worden. God was, met eerbied gezegd, niet eerder tevreden dan dat Jezus Christus aan het kruis houdt. De laatste adem uitblies. Als je dat op je in laat werken, dan onderstreept dat alleen maar wat we vanmorgen al in ander verband zagen. Hoe zwaar de zonde is in de heilige en rechtvaardige ogen van God. Dan onderstreept dat alleen maar dat zonde is tegen Gods deugden, tegen zijn recht en tegen zijn waarheid, tegen zijn heiligheid en tegen zijn genade, tegen zijn majesteit en tegen zijn liefde. En wij kunnen voor die zonde nooit betalen. We zingen het soms vanuit de 49ste psalm. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Met andere woorden, Al zouden we heel ons leven proberen het weer goed te maken. Of al zou er een eeuwigheid zijn waarin we zouden ons beijveren om de dingen bij God te herstellen. Het zou niet lukken. In de tijd niet en in de eeuwigheid. Wij kunnen niet betalen. Niet door ons in allerlei bochten te wringen. Niet door te lijden. Niet door te sterven. Niet door goede werken. Alles wat wij mensen doen of zouden willen doen voor God. Betalen voor onze zonde kunnen wij niet. Nooit. Alleen Hij. Door zijn lijden en door zijn sterven. Ziet u het? Dat we daarom die lijdende borg en die lijdende Christus die zijn leven geeft in de handen van zijn Vader nodig hebben. Nodig hebben om genade te vinden. Nodig hebben om vrede te vinden. Nodig hebben om getroost te leven zoals onze catechismus het zegt in het begin en eenmaal zalig te sterven. Kent u de kracht van Christus bloed en de zegen die verbonden is aan zijn dood? Is deze stervende liefde die in Golgotha zichtbaar werd in de stervende Heere Jezus Christus u lief geworden? Is hij noodzakelijk voor al uw zonden? Kijk, want onze catechismus onderstreept dat en gaat daar nog even op door wanneer in de volgende vraag gezegd wordt, waarom is hij begraven? Dus waarom voegt de catechismus na gekruisigd en gestorven dan ook nog begraven eraan toe? Om daarmee te betuigen, zo luidt het antwoord, dat hij waarachtig gestorven was. Dus hier wordt de begrafenis gezien als een onderstreping dat Jezus Christus echt gestorven was. Ja, laten we dat meteen maar heel duidelijk zeggen. Dat was van geweldige betekenis, want we hebben het net gezien, de Heere Jezus moest sterven, want als hij niet gestorven was, dan was de prijs niet ten volle betaald. En er is dus alles aan gelegen dat de Heere Jezus Christus, ik zeg het met eerbied, geen schijndode was. Maar werkelijk gestorven is. En als u de Bijbel zorgvuldig leest, dan leest u daar telkens in de evangeliën en in de brieven allerlei kleine trekjes waarin onderstreept wordt dat de Heere Jezus Christus echt gestorven is. Die soldaat die volgens Johannes 19 naar het kruis toe gaat om de benen te breken van de kruiselingen die nog leven, opdat hun dood snel zou intreden, want het is vlak voor de Sabbat. Die komt met zijn zware moker ook bij het middelste kruis. En hij ziet, en het lijkt erop alsof deze middelste kruiseling gestorven is. Maar om het te controleren neemt hij een lans en steekt hij de Heere Jezus Christus in de zijde, in de buurt van het hart. En er komt bloed en water uit, het zichtbare teken dat hij echt gestorven is. En zelfs Pontius Pilatus heeft het blijkens het evangelie uitgesproken. Want Pontius Pilatus, die handelt als rechter, heeft als rechter het lichaam aan Nicodemus en Jozef van Arimathea overgegeven om begraven te worden. Nee, het is geen fabel dat de Heere Jezus gestorven is. Hij is echt gestorven en de begrafenis die na zijn sterven plaatsvond is inderdaad onderstreping dat hij echt gestorven is. Maar er zit in de begrafenis van de Heere Jezus Christus nog meer. Niet dat onze catechismus nou direct onvolledig is, maar we mogen vanuit de schriften toch nog op een paar andere dingen wijzen. De Heere Jezus is in de eerste plaats gestorven en begraven en zijn begrafenis onderstreept dat hij waarachtig gestorven is, dat de prijs echt betaald is. Het graf van Jezus predikt dat. Maar de begrafenis van de Heere Jezus zegt ook dat wanneer hij gestorven is en begraven, dat hij in het graf geweest is om het graf van zijn kerk, om het graf van zijn kinderen te heiligen. Jezus is in het graf geweest en heeft door zijn gezegend lichaam in het graf te laten liggen. Het graf voor heel zijn kerk geheiligd. Dat betekent dat het graf van de gelovigen een slaapstede is. Koimeterion in het Grieks. Cemetery in het Engels. En dat betekent letterlijk slaapstede. Veel mooier woord eigenlijk dan ons woord begraafplaats. Het is de slaapstede, de dodenakker voor de kerk. Want de graven van Gods kinderen zijn door Jezus graf geheiligd. Kijk aan, daar ligt een geweldige troost in, gemeente, als u iemand ten graven gedragen hebt in het recente verleden of misschien al heel lang geleden, voor wie een gegronde hoop was. U stond daar misschien als naaste familie bij dat kille, sombere, donkere graf en verdriet verscheurde uw hart. Maar mocht u niet omhoog zien, over de dood en over de kilte van het graf heen. Hij is gestorven en door genade mogen we geloven dat hij of zij boven is. Dan is het graf niet de groeve der vertering alleen, maar dan is het graf ook de slaapstede voor al Gods kinderen. En het kan wel eens goed zijn om zo over een begraafplaats te wandelen, denkend aan degenen die daar liggen. En misschien kent u de namen als u hier op Middelharnis of Sommelsdijk over de begraafplaats loopt van hen die een goed getuigenis nalieten. Lazarus, onze vriend, slaapt. Begrijpt u? De doodslaap is voor Gods kinderen een voorbereiding voor hun zalige opstanding. Dat heeft Jezus door zijn begrafenis verworven. Calvijn zegt zelfs, en dat zijn woorden die u moet wegen en waar u vanavond maar eens een poosje over na moet denken. Als wij Gods kinderen begraven, dan ruiken we de geur van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dan is het graf niet het laatste, want het is geheiligd door hem. Maar ja, daarmee zitten we natuurlijk wel tegelijkertijd aan een geweldig dringende vraag. Want als dat geldt voor degene die in Christus sterven en voor degene die door genade in dit leven de Heere Jezus Christus leerde kennen, dan loopt er dus dwars over de dodenakkers een scheidslijn. Want niet voor ieder is het graf een slaapstede, waarbij het lichaam wacht op de dag van de opstanding. Het is er alleen voor degene die door genade bij hun leven Christus Jezus leerde kennen. En wil er hoop zijn bij het einde van het leven, gefundeerde hoop. Wil er hoop zijn op de zalige opstanding, gemeente, dan zullen we de genade van Christus hier en nu in ons leven moeten leren kennen. En dat kan geen uitstel leiden. Want het wordt wel eens gezegd zo heel goedkoop, juist in onze kringen. Waar de taalvervuiling natuurlijk ook aan alle kanten toeslaat. Ja, ik hoop maar dat ik stervensgenade krijg. Ik heb het laatste jaar verschillende keren gehoord. Ik hoop maar dat ik stervensgenade krijg. Goed bedoeld. En ik hoop het met u. Laat dat voorop staan. Maar toch is het buitengewoon eenzijdig om het zo te zeggen. En in zekere zin zelfs levensgevaarlijk om het zo te zeggen. Want wat kan erachter zitten? Wel dat men zegt, ja, ik ben onbekeerd. Maar ik hoop dat het aan het einde allemaal toch nog goed komt. Gemeente, dat kan God doen. Maar Gods gewone weg is dat wij hier nu in dit heden van de genade de zaligheid hebben te zoeken. En dat er levensgenade moet zijn, wil er aan het einde stervensgenade zijn. U mag het niet op het einde aan laten komen. Want er staat maar één sterfbedbekering in de Bijbel. En dat is de bekering van de moordenaar aan het kruis. Die staat erin opdat niemand aan het einde van zijn leven in die zin zou wanhopen dat het nu onmogelijk is om bekeerd te worden. Het kan nog, zelfs in de laatste uren. Maar tegelijkertijd staat er maar één voorbeeld in de Bijbel, zegt Spurgeon ergens. Opdat alle mensen die gezond en wel vanavond onder de prediking zouden zitten en nog onbekeerd zijn, niet zouden denken dat het hun ook wel zou overkomen. Want u hebt levensgenade nodig. Zal het hierna in vrede zijn? En het zou wel eens zo kunnen zijn, gemeente, als we het alsmaar uitstellen en denken, misschien, zus, misschien, zo. Dat aan het einde van ons leven de tijd voorbij is. Vanwege ons voortleven in hardheid en op onze eigen weg. En daarom dringt ook dit aspect van de leer van de kerk in onze belijdenis erop aan. Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is. En wanneer is de Heere te vinden? Dat is niet over 20 jaar. Want dan is het misschien voorbij. Dat is nu. Het is ook niet in de maand mei. Want dan is het misschien te laat. Maar dat is nu. Het is zelfs niet op Koninginnedag. Want dan zou het voor iemand te laat kunnen zijn. Maar dat is heden. Indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. U hebt het misschien al zo vaak gehoord. Maar gaat dat woord dan weer langs u heen? Het woord van de levende God. En bent u dan nooit bang? Wat straks uw naaste familieleden moeten denken wanneer ze rondom uw graf staan. Erger nog, wat de eeuwige God zal denken wanneer u aankomt op de kust van het eeuwigheidsland. O, laten we in dit heden van de genade de Heere zoeken. En niet denken dat komt wel, misschien nog wel een laatste blik. Stervensgenade. Want stervensgenade is er doorgaans alleen wanneer we levensgenade leerden kennen. En dat vindt u ook duidelijk in het laatste stukje van onze Heidelberger catechismus, waarin nog op een andere manier over dat sterven en over dat begraven van de Heere Jezus Christus gesproken wordt. Want dan wordt daar gezegd, als uitgelegd is waarom de Heere Jezus moest sterven en begraven moest worden, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Ja, u begrijpt wel, dat heb ik wel meer gezegd bij de behandeling van de catechismus, maar het kan geen kwaad om het nog maar een keer te zeggen. Hier spreekt natuurlijk de levende kerk. Hier spreekt het levende geloof. Want alleen het levende geloof kan zo spreken, zo Christus voor ons gestorven is, dat mag een kind van God door genade weten. Al is die wetenschap een aangevochten wetenschap, maar hij mag het toch door genade weten. Christus gestorven, hoe komt het dan dat wij ook nog moeten sterven? Ja, die vraag is eigenlijk heel erg logisch. Want we hebben het net gezien, als de Heere Jezus Christus lijdt, dan lijdt hij in de plaats van zijn kerk. Als hij sterft, dan sterft hij in de plaats van zijn kerk. Nou, waarom moeten Gods kinderen dan nog sterven als Jezus de straf gedragen heeft? Als Jezus Christus tot de laatste stuiver toe heel dat openstaande schuldenregister heeft voldaan? Waarom is dat dan nog nodig? Nou, zegt onze catechismus, in elk geval niet om te betalen. Christus heeft door zijn sterven betaald aan God. Hij heeft de prijs voldaan. De dood van Gods kinderen is niet om te betalen. Trouwens, vergeet u dat ook maar niet. Niemand sterft hier op aarde behalve de Heere Jezus om te betalen. Want ook de dood van de onbekeerde is geen betaling voor hun zonde. Ook wanneer zij eeuwig omkomen, huiveringwekkende gedachten, dat is geen betaling voor hun zonde. U weet het toch nog wel. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. De mensen die in de buitenste duisternis de eeuwige straf van God ondergaan, betalen met hun sterven en met hun lijden niet. Want dan zou er in de eeuwigheid een punt kunnen komen dat ze genoeg betaald hebben voor hun zonde. Maar dat moment is er niet. In tijd nog eeuwigheid voldoen. Houd dat goed vast. Want dat zegt niet ik, maar de Bijbel zelf. Maar hier wordt in de vraag dan vooral aandacht gevraagd voor de kinderen van God. Die sterven. Maar hun sterven is geen betaling. Maar wat dan? Wel, onze dood is dan wel geen betaling voor de zonde, zo lezen we hier, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. En dan moeten we dat allemaal maar onderstrepen. Je hebt mensen die onderstrepen het laatste. Voor Gods kinderen is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is waar, maar het is niet de volle waarheid. De dood is ook, zo zegt onze catechismus, en dat zeer terecht, een afsterving aan de zonde. En ik zou bijna zeggen, Gode zij dank dat dat erin staat en dat dat in de Bijbel staat. Want weet u wat dat betekent? Nou, dat betekent dit, dat Gods kinderen, de mensen die de Heere vrezen, de oprechte gelovigen, dat zijn mensen die tot verandering gekomen zijn, tot bekering gekomen zijn. En als je nou tot bekering komt, dan is één van de dingen die gebeurt, is dat je last krijgt van de zonde. Maar die zonden die wonen in je. Ook als je genade kent. Ook een kind van God kan boos worden. Ook een kind van God kan soms woorden zeggen die hij helemaal niet moet zeggen. Ook een kind van God kan andere mensen ontzettend veel verdriet doen. Ook een kind van God kan heel erg zondigen tegen God. Maar weet u, wanneer je nu een kind van God moet zijn, dan wil God die zonde vergeven. Maar dat is niet het enige. God wil ook dat zo iemand aan de zonde gaat sterven. En dat is nu de bekering eigenlijk. De doorgaande bekering. Dat je steeds meer aan je zonde gaat sterven. En wat dat nou is? Nou, denk je maar eens in, je ziet dat hier misschien niet zoveel. maar je ziet dat aan de overkant van de oceaan heel wat meer. Een stervende boom. Dat is soms een heel proces. Een boom is oud, machtige boom geweest, altijd. Iedere lente nieuwe bladen. En zelfs in de nazomer zag je uit de stam en de takken van die boom die zijn bladeren verloor, dat de levenskracht uit die boom ademde, als het ware. Maar dan ineens begint het, soms door een ziekte, soms door dat die boom gewoon ouder wordt. Dan beginnen bepaalde takken van die boom vaal te worden. En de nieuwe lente brengt wel bladeren aan een stuk van die boom, maar niet aan die dode, stervende takken. En als dat proces doorgaat, dan zie je dat die boom steeds verder afsterft. Uiteindelijk is het nog maar een klein puntje wat wat bladeren heeft. En uiteindelijk is heel die boom dood. Die boom was aan het afsterven. En laat dat nu maar als een flauw beeld verduidelijken wat sterven aan of afsterven van de zonde betekent. Dat steeds meer de zonde door Gods genade en door de kracht van de Heilige Geest gedood wordt in ons leven. Nee, dat betekent niet dat je geen zonde meer doet. Laat ik dat nog maar een keer zeggen voor alle duidelijkheid. Het betekent dat je steeds minder zonde gaat doen. Hoewel je voor je eigen besef misschien een steeds groter zondaar wordt en je ongerechtigheid en de vleeselijke kracht van de zonde meer en meer in gaat leven. Minder zonde doen, groter zondaar worden, sterven aan de zonde. De boom verliest steeds meer bladeren, steeds meer kracht, steeds meer levenssappen. U die de Heere vrezen mag, hoe staat het met het stervensproces van binnen? Ja, zegt iemand, zoiets heb ik nog nooit gehoord. Stervensproces van binnen? Ja, geestelijk leven betekent ook een stervensproces van binnen. En dat sta ik hier maar niet uit te vinden. Dat staat in de Bijbel en in onze belijdenis. Leest u zondag 33 van de Heidelberger maar. Daar wordt het overduidelijk aan u en aan mij voorgehouden. Hoe staat het met het sterven aan de zonde? Het zou wel eens zo kunnen zijn, mijn vriend, dat u zoveel klagen moet over duisternis in uw leven. Nadat 30 jaar geleden de Heere in uw leven begon te werken. Omdat u de zonde zo aan de hand houdt. En omdat dat sterven aan de zonde en dat afsterven van de zonde. Dat zo weinig praktijk is in uw leven. Want vergeet het niet, het koesteren van de zonde, het aan de hand houden van de zonde. Dat brengt verwijdering tussen God en tussen zijn kinderen. En daarom is het zo nodig dat God op allerlei manieren het woord gebruikt. En soms ook tuchtigingen gebruikt, kastijdingen noemt onze oude Statenbijbel het. Tuchtiging gebruikt om mensen te leren sterven aan de zonde. Opdat de zonde hoe langer hoe meer bitter wordt. En we de zonde gaan haten en vlieden. Maar weet u, dat is niet af wanneer we sterven. Niet af wanneer we sterven. Moet er dan nog wat gebeuren op het moment dat je sterft? Nee, Gods kinderen gaan, wanneer ze sterven, op datzelfde moment naar de hemel. Maar er gebeurt nog wel wat met je lichaam als je sterft, toch? Ja, dat wordt gebroken, dat gaat tot ontbinding over als het ligt in het graf. En daarvan zegt onze catechismus nu dat sterven en begraven worden van het lichaam, dat hoort nu ook nog bij het afsterven aan de zonde. Dat afsterven aan de zonde, dat begint in dit leven. Dat wordt in zekere zin voltooid in dit leven als het goed is. Maar ook het moment van sterven en als je lichaam begraven wordt, dat heeft ook nog wat te maken met het afsterven aan de zonde. Want weet u, daar wordt een man begraven die de Heere vreesde. Zijn kinderen zijn bedroefd, maar er is toch blijdschap in hun hart, want ze mogen het weten, God heeft hem wel gedaan. Maar als ze nou vlak voor de begrafenis een laatste blik werpen op het gezicht van vader en op zijn handen die daar gevouwen liggen. En als je dan goed denkt over die verweerde oude handen, dat waren handen die misschien voor u als kinderen wel veel goed gedaan hebben, maar ook handen waarmee hij gezondigd heeft. En die ogen die nu gesloten zijn, dat waren ogen waarmee hij gezondigd heeft. En die mond die nooit meer spreekt, wat zijn er een verkeerde woorden overgegaan. En het hart wat niet meer klopt, was een onrein hart. En een onreine, onreine handen, onreine ogen, ze zullen de heilige hemel niet binnen kunnen. En daarom vergaan die onreine handen. En daarom vergaat dat onreine hart tot stof. En God wekt straks uit dat stof een nieuw lichaam. Met reine handen. Met reine ogen. Met een rein hart. Begrijpt u het? Dat sterven, dat tot stof worden van dit lichaam. En kijkt u maar eens naar uw handen. En kijk in de spiegel maar eens naar je ogen. Dat is nodig, opdat Gods kerk hier sterft aan de zonde. U hebt misschien wel eens iemand horen zeggen: kijk, als ik sterf, dan mag ik weten dat de reis naar boven is. En als iemand dan vraagt, ja, maar je bent toch een zondig mens? En hoe moet dat allemaal dan? Een zondig mens zal toch de hemel niet kunnen beërven? Dan zal een kind van God mogen zeggen, vergeet dan één ding niet. Dat zondige van mij, dat blijft allemaal hier. Dat gaat in het graf. En dat vergaat tot stof. U kent misschien dat verhaal, ik heb het jaren geleden nog wel eens verteld. Van wijlen dominee Kok, de oude dominee Kok. Die in zijn leven door de kerkstrijd natuurlijk heel wat moeite en verdriet heeft meegemaakt. En ergens op een bepaalde plaats woonde een man, een ouderling die het helemaal niet met hem eens was. En het was jaren na dat hij uit de kerk gegaan was, uit de kerk gezet was, dat hij in onze gemeente in die plaats spreekte en hoorde, die ouderling uit die andere gemeente is ernstig ziek. Hij is eigenlijk stervende. En het was op zaterdagavond, hij zegt, ik wil daar eigenlijk wel heen. Want al heb ik veel verdriet van hem gehad, was een man die God vreesde. En hij belt aan en hij vraagt of hij binnen mag. Mensen zijn verwonderd. Hij komt binnen. Aan het ziekbed. En de ouderling begint te huilen toen hij de oude dominee Kok zag. En ze raken aan de praat. En die doodzieke man stort zijn hart uit. Hij zegt, dominee, ik weet dat ik sterven moet. En dan weet ik wat er in mijn leven gebeurd is. En dat is in geen hoek gebeurd. God heeft op mij zonder neer willen zien, maar nadat God in mijn leven gekomen is, heb ik zoveel verkeerds gedaan. Zoveel zonde, zoveel mezelf bedoeld. En hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Zo'n mens als ik in de hemel, het kan toch niet? Zou het dan toch nog allemaal kwijt zijn? De oude dominee nam zijn Bijbel. Hij zegt, mijn broeder, laten we samen lezen. En hij las twee versen, Psalm 73, het slot. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Is dat waar, mijn broeder? Ja, dominee, dat is waar. God heeft mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Is het waar geweest? Ja, dat is waar geweest. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Broeder, jouw zonden blijven hier. Als God je rechterhand heeft gevat, en als God je geleid heeft door zijn raad, dan staat God ervoor in dat hij in heerlijkheid op zal nemen. En de man was er in één keer uit en is in vrede gestorven. Ziet u, die vleeselijke gezindheid, dat stof, dat moet sterven. Vandaar de dood. Vandaar ook voor Gods kinderen nog het graf. Maar Gode zij dank, het graf is niet het laatste. En als we dan zo samen deze dingen overdachten, gemeente, vanavond, dan ligt natuurlijk in alles wat overdacht is een vraag die eigenlijk op verschillende manieren al wat aan de orde geweest is. Maar ik wil aan het slot van de preek die vraag toch nog één keer stellen. En God geven dat die bij u ingescherpt mag worden. En dat bij alles wat u vanavond hoorde, die ene vraag meegaat, vanavond en de komende dagen. Wij zijn mensen die op dezelfde wereld leven als Jezus Christus kwam. Wij leven daar als zondaren. Wij moeten sterven. En sterven betekent dat ons lot dan voor eeuwig is beslist. Gemeente, hoe zult u sterven? Hoe zal ik sterven? Ja, zegt u, dat weet u niet. En dat weet ik ook niet. De toekomst is verhuld en verborgen. U hebt gelijk, maar zo bedoel ik de vraag niet. De vraag naar het tijdstip en de vraag naar de omstandigheden, die is in wezen niet eens zo belangrijk. Hoe zult u sterven? Ik bedoel de vraag alleen maar zo: zal de reis dan in vrede zijn of niet? Ja, dat weet ik ook niet, zegt iemand. Maar dat kunt u weten. En dat moet u weten. Laat het niet op een misschientje aankomen. Maar laat in het heden van de genade de prediking van de stervende en lijdende Christus die begraven is als een dringende klop op de deur van uw hart klinken. Bereid uw huis. Want ook gij zult sterven. Nee, ik zeg die woorden niet simpel om de reden om angst aan te jagen. Maar ik zeg die woorden in dezelfde gezindheid als wat Paulus onder woorden bracht in 2 Korinthe 5. Wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want alleen wanneer u iets van dat wondere werk van Jezus Christus die stierf aan het kruis persoonlijk door de werking van de Heilige Geest mag kennen. Alleen dan zal de reis in vrede zijn. Ik weet wel, gemeente, als we die vragen aan de orde stellen, dan hebben we alles tegen. Dan hebben we de listigheid van ons eigen hart tegen, die tegen die jongen en tegen dat meisje van 16 zegt, nou, daar hoef jij nog niet over na te denken. Want je hebt nog tijd genoeg. We hebben ook de geest van de tijd tegen. die volstrekt niet weten wil van de dood en van de ernst van het sterven. Want er is in onze dagen nauwelijks meer besef van de majesteit van de dood. Je moet soms bij begrafenissen maar eens goed opletten hoe mensen zich gedragen. Bij het condoleren, daarna. Hoe mensen gekleed zijn bij de begrafenis van iemand die hun lief was. Ze staan er zo bij en ze praten zo door. Soms een kwartier na de begrafenis gaan al de familiefoto's door de zaal heen. Alsof het leven gewoon doorgaat. Wij willen niet meer stilgezet worden bij de dood. En wij willen ook niet meer horen dat de dood het loon op de zonde is. Gemeente, zult u het niet vergeten. Jonge mensen, vergeten jullie het ook niet. Waar je ook heen gaat en wat je ook meemaakt in je leven. Dat de Bijbel zegt, de dood is de bezoldiging der zonde. En dat de Bijbel dat zegt in grote bewogenheid. De bewogenheid van de levende God die het uitspreekt. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. O, bekeert u. Bekeert u, o huis van Israël. En als u dan tot bekering mag komen. Ach nee, dan weet je echt niet altijd. En zeker niet onmiddellijk. Dat de reis in vrede zal zijn. Er kan heel wat strijd zijn. En het geestelijke leven kan soms heel verdoft zijn. En het kan allemaal zo ver weg lijken. Maar dan zijn er toch in het leven van de genade momenten. En dat kan soms al zijn als je jong bent. Vergeet dat niet. Momenten. Van wat ik maar noemen wil, het heilige heimwee. Heren, wanneer zal de dag zijn? Dat ik bij u mag zijn. En dat ik u nooit meer behoef te bedroeven. Nooit meer behoef te vertoornen. Dat ik er zelf niet meer tussen zit en mijn hoogmoedige hart er niet meer tussen zit. Wanneer zal de dag zijn? Kerk van de Heere, die dag komt. Waarop u naar hartelust en hartewens God eeuwig groot mag maken. Waarop u nooit meer hoeft te zondigen. Waarop God alle tranen van uw ogen afwist. Waarop u mag zingen van zijn goedheid. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Ik las vanmiddag nog even in de Christinnenreis in het slot. En daar staat heel dat lange stuk van die overtocht van alle pelgrims over de doodsrivier. En in tegenstelling tot de Christenreis, waar christen heel benauwd over de doodsjordaan gaat, gaan de meeste pelgrims in de Christinnenreis heel gemakkelijk. Over de doodsrivier. En ik denk aan die ene man. Die heel zijn leven door. Op de pelgrimsreis met krukken gelopen had. Het was een kreupele. Bunyan noemt hem. De man die telkens dreigde te struikelen. Maar als hij sterven moet. Dan gooit hij zijn krukken aan de kant. En dan is het water van de rivier laag. En voor hij het weet, is hij over de stroom. Met krukken ging hij door het leven. Arm. Hulpeloos vaak. Maar hij mocht een rijke ingang hebben in het koninkrijk. Een nauw leven. Dat wil zeggen, een ootmoedig leven geeft een ruim sterven. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we erkennen uw naam voor alles wat u gaf. Wil u zelf het woord bevestigen. De naprediker zijn, o God, wil u geven dat we mensen die midden in het leven door de dood omvangen zijn, u leren zoeken nu het nog kan. Die gezegende, gestorven en begraven Christus, die is opgestaan. Hem mogen zoeken. Hem mogen vinden. Leer uw kinderen te sterven aan de zonde te haten en te vlieden. Wil met ons zijn deze week. Geef wanneer velen deze week vakantie hebben. Dat u ons bewaren mag voor alles. En anderen die moeten werken, wil u er nabij zijn. Wil u geven dat degenen die het moeilijk hebben of die ouder worden, uw hulp en bijstand mogen ervaren. Zegen ons allen. En breng ons aanstaande zondag weer allen in gezondheid bijeen rondom uw woord, om Jezus wil. Amen. Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Thank you. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.